Welkom bij Kloppenburg Podcast, die vaak gaat over mobiliteit en innovatie. Vandaag, de centrale vraag is elke keer, hoe houden we die metropoolgebieden duurzaam bereikbaar, inclusief de woningopgave? Vandaag gaan we het hebben over zelfrijdende voertuigen, maar wat eigenlijk wel heel erg leuk is, met mensen van echt vanuit de praktijk. Robert Lohman, welkom.
Goedemiddag.
Goed dat je er bent. Misschien meteen met de deur in huis te vallen. Van wat is nou eigenlijk het belangrijkste wat je over wil brengen over dat zelfrijdende? Want er zijn zoveel hypes over dat ik altijd denk, oh, waar gaan we naartoe?
Ja, ik denk dat de samenvatting is, het kan vandaag. Maar niet zoals je denkt dat de Googles en de Waymo's en de Ubers van deze wereld promoten. Dat is nog een stapje te ver weg. Maar een zelfrijdende shuttle voor het voor- en natransport naar het openbaar vervoer, dat kan je morgen implementeren in je gemeente als je dat wil.
Ja, want dat heb ik misschien niet zo goed in de introductie gezegd. Maar het is gewoon, jij werkt een Utrechts bedrijf, Hollands bedrijf. En jullie zijn eigenlijk volgens mij, als ik op de website kijk, al circa 15 tot 20 jaar actief met zelfrijdende, hoe zou je dat, moet ik dat overnemen? Shuttles, busjes, hoe moet ik het noemen?
Shuttles, busjes, karretjes, wij zijn nergens door beledigd. Het voertuig is ook, wordt vaak gebruikt. Ik heb zelfs pots gehoord, dus in een podcast is misschien wel pots ja. Heel toepasselijk.
maar, dit wordt een lange show.
Ja, dit wordt een hele lange show, maar alles is prima.
En hoe lang werk je er zelf al?
Ik werk er sinds 1999.
Uurtje, Mina.
Ja, nee, de jaren gaan tellen. we zijn ooit gestart als Vrok. Dat startte in 1984 met automatische voertuigen binnen fabrieken. Dozen, pallets van A naar B, soms rollen staal. Ja. Dus veel groter. En toen is er ooit iemand geweest die zei van, we kunnen dat buiten. Toen werd het gerealiseerd bij ECT, de containerterminal. Daar rijden inmiddels meer dan 300 van die automatische voertuigen met containers op hun rug. En vervolgens zijn we op een gegeven moment ook naar een buitenomgeving gegaan waar we mensen gingen vervoeren. En dat was in eerste instantie bij Schiphol, lang parkeren P3 op de parkeerplaats en daarna in Capelle aan de IJssel.
Ja, die Capelle aan de IJssel die is denk ik het meest bekend voor mensen. Maar nog eventjes, wat rijdt daar dan? Dus wat is het? Want ik denk dat heel veel mensen dat ook niet weten. Dus neem ons even, wat rijdt er nou concreet in Capelle ook en hoe lang al?
Ja, het is eigenlijk heel simpel. Het makkelijkste hoe je dat kunt voorstellen is een automatisch minibusje. Dus een minibusje zonder chauffeur. De reden waarom dat op die manier daar is ingezet. Het was echt het natransport voor het openbaar vervoer. Daar gebruikten mensen normaal gesproken de bus. Die reed een behoorlijk stuk om. En kwam dan uiteindelijk over een afstand van 1,5 kilometer een half uurtje later op bestemming aan. Dat is natuurlijk totaal onaantrekkelijk. Zo nodig je niemand uit om gebruik te gaan maken van het openbaar vervoer. Dus men zocht daarna een andere manier. En men zocht dat vanuit een ander station. Dan had je daadwerkelijk maar over 1,5 kilometer rijden. En men zei, dat wil een mens gewoon niet doen. Want dat is echt letterlijk het rondje om de kerk. Als daar een mens de hele dag heen en weer moet pendelen, wordt die chauffeur helemaal gek.
Maar waar ik ben er zelf geweest. Dus ik vond het zelf ook, want ik had ook zoveel vooroordelen. En het is toch weer anders als je het een keer zelf doet. Maar neem me even mee. Je stapt daarin en wat gebeurt er dan?
Ja, het is eigenlijk een horizontale lift. Dus je komt aanlopen op de halte. Je drukt op een knopje. Daarmee laat je het voertuig weten dat jij vervoerd wilt worden. Het voertuig komt aan.
En op z'n Hollands, wat betaal ik? Wat betaal ik cash? Betaal ik? Hoe betaal ik?
Even heel simpel. Het is de OV-chipcard. En er staat een vast tarief voor het ritje. Dus het ritje kost geloof ik 53 cent.
En hoeveel mensen kunnen in dat zelfrijdende busje?
Ja, maar in de huidige uitvoering heeft hij 12 zitplaatsen. En kunnen er, ik heb meegemaakt dat er nog wel 20 mensen extra ingaan. Dat kan ik je niet aanraden. Maar normaal gesproken gaan er 12 bij. Dus heb je het over ongeveer 24 reizigers per voertuig.
En hoeveel karretjes zitten daar in dat systeem? Of sta ik dan ook net zoals op de 18 meter bus in de kou drie uur lang te wachten?
Nee, het mooie is, in de spits rijden er 6 karretjes. Dus dat betekent iedere 2,5 minuut komt er weer een voertuig voor je neus voorrijden en vertrekt. Dus wat dat betreft is het echt openbaar vervoer waar dat wacht op jou in plaats van dat jij moet wachten op het openbaar vervoer.
En in hoeverre is het niet doodeng? Dus dat je denkt, ja, maar is het in een volledig afgescheiden gebied of kruist het ook nog andere dingen?
Het kruist ook ander verkeer. En dat is eigenlijk nog geregeld. Het systeem werd geïnstalleerd in 2006. Dus dat is eigenlijk nog gedaan zoals dat bij de trein. En is ook dus gewoon met een spoorwegovergang. Er gaan boompjes, slagboompjes naar beneden. Ja. Is het eng? Nee, ik was er toevallig vanochtend met een bezoeker uit Amerika. Er was een dame die daar voor het eerst gebruik van maakte. Die stapte de partout de baan op. Dus de beheerder die gooide zijn hok open. En die zegt van, hey dame, dat is een boete van €270. Waardoor ze even helemaal de weg kwijt was. Maar vervolgens werd haar uitgelegd wat ze moest doen. Liep ze naar de halte toe, stapte ze in. We hebben haar voor de grap nog even zitten nakijken op de camera van het voertuig. Of zij bang was of niet wist waar ze naartoe ging. Maar die ging gewoon rustig zitten, pakte de telefoon eruit. En zat ook WhatsApp of de Facebook te checken.
Ja, het grappige was toen ik er was en ik erin gegaan ben, dat ik ook zelf wel het idee had dat ik eigenlijk in een soort van skiliftcabine stapte. Die in dit geval niet omhoog ging en niet aan een draad vast zat, maar me eigenlijk dan gewoon over het asfalt naar de plek. Dat was het gevoel wat ik erbij kreeg.
Dat is waarom wij in het verleden ook altijd de vergelijking hebben gebruikt van de horizontale lift. Want het is echt, je drukt op een knopje, stapt het voertuig in, je drukt weer op een knopje om aan te geven welke halte je naartoe wil. Gaat relax zitten, leest het één of twee artikelen in de krant, want het is niet zo'n hele lange rit voordat je er bent. En op het moment dat de deurtjes weer open gaan, dan loop je het voertuig weer uit en loop je naar je bestemming toe.
En als je dan, even kijken, hebben we de meest basale vraag, dat zit ik even, want dat weet jij natuurlijk ook, van hebben we de belangrijkste mythes vanuit consument oogpunt gehad? Ik zit zelf nu ook nog even na te denken toen ik daar rondliep van wat zijn eigenlijk altijd, ja, komen die karretjes veel? Wat kost het? Veilig, 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 veilig. Toch nog even door op veiligheid. Van ja, maar Jezus, er springt een konijn voor of een hert of neem maar echt, ik bedoel, het is een afgescheiden traject met één overgang. Maar wat als er iets gebeurt onderweg?
Ja, nou, dat konijn, dat hebben we inderdaad vaak last van gehad. En dat kennelijk veroorzaakte dat bepaalde vibraties als het voertuig.
Oh, dat is ook echt zo. Ik dacht ja, dat ik gewoon.
Nee, dat konijn dat schoot iedere keer uit zijn hol en de baan op. En dan remt het voertuig en dan staat hij stil. En de eerste twee weken vonden de mensen dat helemaal geweldig. Want we zijn heel ecologisch verantwoord en we stoppen voor het lieve konijntje.
Ja.
Maar ja, het zijn natuurlijk wel dagelijkse passagiers. Die gaan telkens naar hetzelfde bedrijfsterrein toe. En die staan telkens op dezelfde dag op dezelfde plaats staan ze stil voor hetzelfde konijn. Dus na twee weken hadden ze zoiets van, ja, ruim dat konijn alsjeblieft op, zodat we kunnen doorrijden.
Ja.
Dus tegenwoordig staan er wat hekjes langs de baan om te zorgen dat een konijn er niet meer voor
zit. Maar nu komt er iemand die er al over het hekje geklommen is en je komt met je voertuig aan en de voetbal is er overheen gegaan en dat ding is onbemand. Dus je denkt, Jezus, dit gaat helemaal fout.
Ja, en ik kan je verzekeren dat goed gaat, want afgelopen vakantie nog, ik heb twee zoons, 4 en 6, en die wilden met papa mee naar het werk.
Ja.
Ons kantoor is heel saai, dus ik nam ze mee naar Rivium.
Ja, dat is, waar is dat?
Dat is bij Capelle aan de IJssel, dus dat is bedrijfterrein, sorry.
Maar ja.
En toen zijn we inderdaad ook een paar ritjes gemaakt, even in de beheerderscentrale gezeten. Daar kan je als beheerder heel leuk op afstand het voertuig laten toeteren. Nou, dat vinden mijn zoons natuurlijk ook geweldig.
Maar iets langzamer, want je doet dit natuurlijk te lang. De beheerder zit in een hokje en ziet het hele traject, ja dan de nee. En kan dus, er is nog wel één iemand die op al die voertuigen permanent toezicht houdt. Dat is wat je wil zeggen.
Juist.
Oké, dat geeft me al iets meer gevoel van veiligheid.
En die persoon die daar zit, die heeft
100 camera's.
En dat geven ze zelf ook toe. Die hebben de makkelijkste baan op het moment dat er niks aan de hand is. Want dan hoeven ze eigenlijk helemaal niks te doen en alleen maar een beetje naar de beeldschermen te kijken en af en toe wat notities te maken. En op het moment dat ze wel wat moeten doen, moeten ze eigenlijk 2, 3 personen tegelijkertijd zijn. Vragen van reizigers beantwoorden, het systeem herstarten en de fouten oplossen. Dus op dat moment moeten ze aantonen dat ze stressbestendig zijn. Alleen de rest van de tijd is het eigenlijk misschien wel saai.
Oh, grappig. En dan gaan we iets meer naar het systeem kijken. Het zijn ook elektrische karretjes, toch?
Ja, volledig elektrisch. En dan moet ik wel zeggen dat de huidige generatie die er staat nog een hele ouderwetse batterijsoort heeft.
Ja, zo'n loodzuur ding.
Ja, en dat is een gigantisch ding. En het is ook gigantisch zwaar. En het laadt langzaam op. Dus het is helemaal niet vergelijkbaar met de moderne technologie. En ja, we hebben nu het contract getekend om het systeem wat er rijdt, de tweede generatie, te vervangen door de derde generatie.
Ja.
En uiteraard wordt hij mooier, comfortabeler, energiezuiniger.
Wanneer is die live? Wanneer is de nieuwe generatie daar?
Vanaf september volgend jaar moet dat gaan rijden.
En dan komen er, is gewoon sec gezegd, 8 nieuwe karretjes of 6 of 12.
6 nieuwe karren sowieso.
Ja.
Alleen de vrees, en de vrees dan even tussen aanhalingstekens, we hebben hier geen camera, maar die is dat doordat Rivium eigenlijk nu totaal aan het veranderen is, door de impuls die er is gegeven aan het gebied, mede door de herintroductie of de vernieuwing van dit systeem, dat de vraag wel eens dusdanig veel kan toenemen dat we straks eigenlijk capaciteit tekort hebben. Heel simpel ligt dat aan het feit dat als je nu kijkt naar die verbinding, is het een verbinding van het metrostation naar het bedrijfterrein, dus voor de werknemers.
Ja. Welke metrohalte is het gewoon letterlijk?
Kralingse Zoom. Dus dat is ook wel weer de moeite. Kralingse Zoom ligt net in Rotterdam. Het bedrijfterrein ligt in Capelle. Dus we hebben te maken met 2 gemeentes. Op een gemeentegrens maakt het allemaal net.
Ja, maar we hebben het eigenlijk gewoon over navervoer van een metrohalte net over de ring van Rotterdam. Dat is gewoon concreet waar we zijn.
Juist. En dat gaat dus veranderen doordat we eigenlijk ook naar de waterbus gaan verbinden. Dus het is de bedoeling dat de waterbus een halte krijgt aan het einde van Rivium.
Hoe ver is dat van het station?
Dat is hemelsbreed van het station, 2,5 kilometer. Dus dat is een behoorlijk end. De waterbus komt eigenlijk vanuit Dordrecht en de Drechtsteden komt het helemaal naar Rotterdam Centrum toe. Ja. Heeft op dit moment geen halte bij Rivium. Dat is de bedoeling daar in de toekomst wel een te komen.
Ja.
En op het moment dat die halte daar komt, dan is de Park Shuttle, die dus door Rivium rijdt, dan ook een unieke verbinding tussen het waterbusnetwerk en het metronetwerk. Die twee netwerken zijn nu niet gekoppeld.
En de vraag die bij mij dan opkomt, moet er dan weer speciale infrastructuur tussen dus de huidige metrohalte Kralingse Zoom en het water komen? Helemaal apart, peperend duur of helemaal niet of wel?
Nee, en dat is dus het mooie van de verlenging die nu is getekend. We gebruiken de baan die er nu ligt om zeg maar de doorstroming op te bereiken en de snelheid op te houden. Maar de verlenging van het traject wat eraan komt, dat gaat over de openbare weg. Dus dat is daadwerkelijk de eerste wereldwijde applicatie waarbij shuttles zonder beheerder aan boord in gemengd verkeer gaan rijden.
Dus wow, daar ben ik ook redelijk stil. Maar wat doe dat nog een keer? Dus je hebt dan gemengd verkeer. Je hebt die magneten komen weer in die weg en dan komen een fietser doorheen, een auto doorheen.
Ja. Juist, dat is helemaal de bedoeling. En dat is, laten we zo zeggen, er wordt op veel plaatsen in de wereld wordt hier demonstraties gedaan.
En heel veel over gepraat.
En tijdelijke applicaties gedaan. En dat is altijd heel mooi, want mensen doen er heel moeilijk over. Maar uiteindelijk zit er op ieder voertuigje nog steeds een persoon. En ondanks dat hij niet bestuurder heet, heeft hij wel een noodstopknop in zijn handen om in te grijpen op het moment dat het misgaat. En wij zijn in samenwerking met de RDW, die daar de Nederlandse regelgeving voor gebruikt. De experimenteerwet die nu door de Kamer moet.
Ja.
Omdat daadwerkelijk dat voertuig goedkeurde om met de beheerder op afstand, dus die man in zijn controlekamertje, te kunnen rijden zonder dat er iemand aan boord zit.
Denk je echt dat, je zei net september live voor 10 jaar, is dat verlengstuk ook in september? Want ik zie je nee schudden, want dit is zo innovatief dat ik al dacht, als dit september 2019 live is.
September 2019 vervangen we het huidige systeem. Ja, op dat moment gaan we met het prototype voertuig dat wij zelf hebben, ook de testen doen op de openbare weg. En die testen zullen een jaar duren, dus eind 2020. Zullen we daadwerkelijk die verlenging van dat traject ook gereed hebben en in gebruik gaan nemen.
Hoeveel capaciteit kan je echt aan ten opzichte van misschien het normale denken in een bus? Maar neem me eens mee in het capaciteitsdenken van jullie. Dat vind ik interessant.
Ja. Eigenlijk zien wij drie soorten gebieden waar we onze automatische voertuigen kunnen toepassen. In gemengd verkeer is hetgene wat meest sexy is, waar nu over wordt gepraat. Rivium, eigenlijk de bestaande applicatie, is een aparte baan.
Ja.
Maar wel op maaiveldniveau. En uiteindelijk, de meeste automatische systemen wereldwijd, die kennen de mensen van vliegvelden, waar ze bij een automatisch metrootje stappen.
Ja, monorail.
En op een verhoogd niveau tussen twee terminals rijdt.
Ja.
Die laatste situatie is waar je de hoogste capaciteit bereikt. Want dan ben je ongehinderd door ander verkeer wat kruist of ander verkeer wat ook op jouw baan rijdt. In gemengd verkeer ben je eigenlijk net zo snel als de langzaamste andere verkeersdeelnemer.
Ja, Kruifiaans, ja.
Ja, dus een heerlijke vergelijking is dat. Want waar je in gemengd verkeer zit, heb je vaak te maken met een lagere capaciteit. Dus wil je ook minder civiele kosten hebben om uiteindelijk nog uit te komen op een rendabele business case. Waar je hele grote vervoerstromen hebt, maakt die aparte infrastructuur en de investering die je daarin moet doen ook veel minder uit. Want je hebt een dusdanig hoge vervoerstroom, dat het uiteindelijk ook nog financieel aantrekkelijk is. Wij kunnen met onze systemen, als we op een aparte baan rijden, tot 5000 personen per uur per richting vervoeren.
Sorry, nog een keer? Want ik zit zelf in mijn hoofd nu ook te rekenen.
Ja, 5000 personen per uur per richting. Dat is een redelijke capaciteit, dat is geen aanzienlijke capaciteit, want er zijn automatische systemen in de wereld die doen 12.000 of meer personen per uur.
Ja, en dan eventjes weer, met hoeveel karretjes doe je die 5.000?
Dat is volledig afhankelijk van de lengte van het traject, hoeveel stops je hebt.
Ja, nee, maar dan gaat het natuurlijk wel om. Heb je er dan opeens 25 rijden? Maar
even als je het tastbaar wil maken, kijk naar de applicatie die wij getekend hebben in Dubai.
Ja.
Daar hebben we het over 2,6 kilometer, twee stations. Dus het is eigenlijk echt voor- en natransport tussen die twee stations. Daar moeten we 3300 reizigers per uur per richting kunnen vervoeren. Dat betekent dat we 25 karretjes hebben rijden en die rijden op gemiddeld 27 seconden van elkaar.
Even die techniek kant. die techniekkant, dan heb ik ergens gelezen op site. Ja, het normale automatische rijden, dus wat de Waymo's doen en alle Tesla's. Ja, die doen dat met sensoren op elkaar en daarop reageren ze op elkaar. En toen zeiden jullie zoiets. Ja, maar ja, las ik in een interview voor jou. Ah ja, als het dan sneeuwt en het is slecht weer, dan werkt het allemaal niet. En ik dacht zelf, toen ik het las, dacht ik, ja maar Robert, hoe zit dat dan als het sneeuwt en regent met die magneten op de infrastructuur? Dan sta ik toch ook met een vegertje daar de boel en het ijs weg te schrabben. Hoe zit dat dan?
Ja, het is wel een mooie manier om het visueel te maken. En er zijn eigenlijk, als voertuigen automatisch gaan rijden, onwillekeurig welk voertuig het is, moeten ze hun plaats weten in de omgeving waar ze rijden. Dus ze zijn afhankelijk van een referentie.
Ja.
En die referentie kan een natuurlijk punt zijn of een kunstmatig punt. GPS, als een goed voorbeeld dat iedereen kent, is een kunstmatig punt. Want zonder satelliet in de ruimte heb je geen referentie. Natuurlijke referentiepunten lijkt wel heel sexy, maar dan ben je wel afhankelijk van het feit dat je ze kunt zien. En er zijn dus omgevingen en weersomstandigheden waarbij je niet kunt uitgaan van natuurlijke referentiepunten.
Maar de natuurlijke is gewoon twee auto's. Ik heb zelf ook een keer een zelfrijdende Tesla die gewoon op elkaar remmen en die het door middel van sensoren zien.
Ja, zij kijken nog meer naar bijvoorbeeld de verkeersborden naar de weg, want dat zijn vaste elementen die niet veranderen. En door die vaste elementen niet veranderen, kun je dus in verhouding tot de kaart van de omgeving die je hebt, kun je bepalen waar jij exact bent in verhouding tot die vaste elementen die jij op die kaart hebt staan.
Ja.
Het nadeel is alleen dat als je mist hebt of hevige regen of sneeuw of een zandstorm, dan zie je dat bord even niet meer staan. Dus dan kun je je referentiepunt niet meer zien en kun je ook niet meer bepalen waar je op dat moment rijdt.
Nee.
Het voordeel van een magneetpuntje in het wegdek is, een magnetisch veld zie je altijd. Dus de sensor die onder het voertuig hangt, die ziet het magneetpuntje gewoon of er nou sneeuw of ijs of water overheen ligt.
Oké, dat is helder. Maar gebruiken jullie eigenlijk ook beide systemen? Gebruiken jullie ook de connected dingen dat ze op elkaar en op de omgeving? Of gaan jullie alleen maar op die magneetding? Of gebruiken jullie beide veiligheidssystemen? Of ik weet niet of je het veilig... Moet je het veiligheidssystemen noemen eigenlijk?
Nee, dit waar we het nu over hebben is een lokalisatiesysteem. Veiligheidssystemen heb je ook. En dat is juist ook communicatie. Dus communicatie met de infrastructuur. Communicatie met andere voertuigen.
Ja.
En je hebt het ook nog eens over sensoriek op het systeem. Om zeg maar voorwerpen die zich in de omgeving van het voertuig bevinden. Te identificeren. Te kijken welke kansen zich opbewegen. En te voorspellen of proberen te gaan kijken in welke richting zich bewegen. En of jij daarop moet reageren of niet. Alle drie de takken van sport zijn uiteraard ook binnen ons concept aanwezig.
En de vraag, zeg maar, dat ik nog even over dat gemengde rijden wat je wil gaan doen, waar je die test op gaat doen. Ik doe ook mijn ogen dicht, ik verbeeld me die metrohalte. Ik zou willen dat je me nu meeneemt in die rit. Ik kom aan op dat Kralingse Zoom. We zijn 3 jaar verder, of 5 jaar verder, dat maakt mij even niet uit. Dat ding van jou vertrekt over die autonome baan. Maar komt die dan? We zijn in Amsterdam. Kijken uit de studio van BNR. Maar komt die dus letterlijk? We kijken eventjes naar deze weg. Komt die dan hier tussen te rijden? Of zeg je, Geert, je snapt er helemaal geen bal van. Hij zit op een half fietspad. Of het is een gecombineerd. Hoe nemen we mee in wat we dan echt live daar te zien krijgen?
Ja, het mooie van Rivium is, het is eigenlijk een eerste stap. Dus je wilt ook niet te ver springen in 1 keer.
Nee, dat snap ik.
Je wilt juist kleine stapjes nemen. En in Rivium is eigenlijk de ideale situatie, omdat je daar een bedrijventerrein hebt met een relatief lage intensiteit in voetgangers en fietsers. Maar ze zijn er wel. Met auto's die eigenlijk op de baan voor ons of achter ons bevinden. Dus je hebt geen situatie waarbij je al aan het inhalen bent.
Maar het is niet 2 rijstroken, het is 1 rijstrook. Apart fietsers helemaal los.
Nee, de fietsers rijden vlak naast. Dus dat is wel weer de complexiteit.
Oké, okay,
dus
alleen met een strookje. Ja, dus als er 2 fietsers en dan 3 en die zitten te klooien. Mijn dochters zitten met z'n 3 naast elkaar, bellend en append en dat automatisch. Dus het is niet een losliggend fietspad.
Nee, het is niet een losliggend fietspad.
Oké, dat is al gecompliceerd.
En naast dat fietspad staan ook nog eens geparkeerde auto's. Dus we moeten ook nog eens rekening houden met een auto die gaat parkeren, achteruit in gaat parkeren of vooruit er even uitschiet.
En je hebt ook laden en lossen. Dus je hebt ook, zeg maar, dus je hebt niet zoveel ruimte dat je een soort van apart. Je hebt wel eens hele makkelijke. Dit is al moeilijker dan ik dacht eigenlijk.
Ja, wij zien ook dat daar de nodige uitdaging in zit. Maar nog steeds heb je het niet over een stadscentrum van Amsterdam of Utrecht. Waarbij kriskras allerlei fietsers er doorheen komen. En er allemaal nationaliteiten zijn die de verkeersborden nog ineens begrijpen.
Nee, maar ga je dan ook een, zeg maar, camera's overal. Die ene lokale beheerder die nu het hele tracé doorziet. Ga je ook weer alles voorzien van camera's. Dat je dus overal ziet waar je wagentjes rijden richting die waterbus. En dat die dus elke keer met een druk op de knop kan ingrijpen.
Ja, dat zit meer aan de binnenkant van het voertuig. Dus we zullen wel alles in de gaten gaan houden. En dat wordt ook heel nadrukkelijk afgestemd met de RDW. Wat RDW daar...
RDW, Rijksdienst voor Wegverkeer, voor de luisteraars.
Ja, en de RDW heeft eigenlijk van de minister de opdracht gekregen om dit soort systemen te gaan goedkeuren. En dat doen we binnen de Nederland, denk ik, redelijk vooruitstrevend. Want overal ter wereld wordt zomaar carte blanche gegeven aan autonome auto's om de weg op te gaan. Waarbij in Nederland wel degelijk wordt gezegd van nou, we gaan eerst eens kijken of dat voertuig binnen de omgeving die het gaat rijden wel veilig genoeg is.
Die kijken dus ook de hele proef en alles voordat het de weg op gaat mee.
Wij zijn nu bezig met de eerste engineering van het project. RDW is nu al bezig over onze schouder mee te kijken of de beslissingen die wij nemen in de engineering van dat voertuig en dergelijke, of die kloppen.
Spannend. Even, dus we zijn heel gedetailleerd op dat Rivium ingegaan. Maar je hebt ook een soort van toekomstplaatje. Van wat zie je nou eigenlijk voor je over 5, 6, misschien 10 jaar op dat hele Rivium qua zelfrijdende, ja, ik noem het altijd onherbiedig karretjes, maar ik weet nooit wat ik een naam moet geven.
Ja. Nee, ik denk dat het leuke bij Rivium is dat het gebied heeft een complete transitie, of ondergaat een complete transitie, wat gedeeltelijk, misschien wel grotendeels, kan worden toegewezen aan het feit dat het shuttle systeem wordt verlengd en verbeterd en daar Rivium op de kaart zet. Waar Rivium voorheen een bestemming was, vanaf het metrostation, wordt Rivium nu ook een bestemming vanaf de waterbus. Dus sowieso groeit het daar al door. Het wordt ook een verbindingsstuk, want de waterbusnetwerk wordt gekoppeld aan het metronetwerk van
Rotterdam. Ja, dat is ook voor de eerste keer.
Dus ook voor de eerste keer. En wat je dus eigenlijk ziet is dat Rivium een bedrijventerrein was met een leegstand van meer dan 40%. Ongeveer het bedrijventerrein in Nederland met de grootste leegstand die er was. En wat de gemeente nu merkt met de introductie van het nieuwe gebiedspaspoort wat zij er hebben gedaan, dus wat er toegestaan is in het gebied, plus die aankondiging van dit systeem gaat geïntroduceerd en vernieuwd worden, is dat er zoveel aanvragen binnenkomen bij de gemeente dat ze haast zitten met te veel initiatieven die er nu worden herontwikkeld. Dus dat
initiatief is gewoon extra bedrijven die op het kantoorterrein gewoon willen een bedrijf willen hebben, kantoorruimte willen hebben.
Nieuwe bedrijven, maar ook herontwikkeling van bestaande gebouwen naar hotel, herontwikkeling van bestaande gebouwen naar woningen. Dus dat betekent dat Rivium eigenlijk veel meer mixed use gaat worden. Niet alleen een bedrijfterrein, maar daar gaan straks ook
waar jullie opeens met zelfrijdende dingen ook daadwerkelijk in de soort van de stad van de toekomst ook bezig zijn.
Ja,
live in Nederland.
Ja, en het is wel grappig dat wij daar met het systeem dus een stukje aan hebben bijgedragen dat hele bedrijfterrein eigenlijk helemaal wordt herontwikkeld. En dan straks niet alleen een bestemming is waar mensen werken, maar ook gewoon een oorsprong is waar mensen wonen. En vanuit daar weer andere plekken naartoe gaan.
Heel goed. Dat klinkt zeg maar te mooi bijna om waar te zijn. Dus dan gaan we op z'n Hollands, kan er ook niks aan doen, even naar de kosten. Van ja maar dit zal toch peperend duur zijn. En ook wat is dan de kosten ten opzichte van de normale, dat fantastische magische woord, dienstregelingsuur van een bus van 18 meter. Wat kost nou jullie systeem, inclusief infrastructuur, versus het andere? Neem eens een beetje mee in kostenstructuren.
We hadden het eerder al over de DRU. En als je in Nederland kijkt, chauffeur plus afschrijving plus benzine, noem het allemaal maar op. Dan ben je uiteindelijk ergens tussen de 100 en 125 euro per uur kwijt.
Voor, dat is even belangrijk, want anders heb je de verkeerde definities. Voor de bus en Fredje Teven die erop zit.
Ja,
en dat ding moet gewoon rijden. En we hebben het niet over de kosten voor de infrastructuur. Gewoon het asfalt, daar hebben we het niet over. Nee. Niet over de bushaltes, we hebben het niet over. Daar hebben we het allemaal niet over. We hebben het gewoon alleen om dat ding 12 uur lang te laten rijden.
Ja, klopt. Met verzekeringen en vervangen van bandjes en dat soort dingen er allemaal bij.
Maar nu naar jullie kant van de kostenstructuur.
En laten we beginnen met het simpelste antwoord. Dat is eigenlijk als je kijkt naar Rivium, waarbij je 6 voertuigjes hebt die gedurende 5 dagen per week, 16 uur per dag daar heen en weer hobbelen.
Ja.
Dan heb je het over een systeem wat break-even speelt of even duur is als een bus zou zijn op dat stuk. Alleen dan heb je het wel over een bus die rijdt op met maar 3 busjes in plaats van 6 voertuigen. Dus die niet op een dienstregeling zit van 2,5 minuut, maar die op een dienstregeling zit van 5 minuten. De lol van de kleinere voertuigjes is echt dat je frequenter kunt gaan rijden. Dat kun je gaan doen doordat je niet op elk karretje een chauffeur nodig hebt. En dat betekent dus ook dat het daardoor aantrekkelijker wordt voor mensen om daadwerkelijk het openbaar voer te gaan gebruiken.
Ja, dat klopt. Dus je kan het vrij hoog, maar het betekent ook de magische term dat je het vraag gestuurd kan krijgen. Dus op het moment dat het heel druk is, dan zou je bij wijze van spreken nog kunnen opschalen met het aantal karretjes wat je inzet.
Ja, en daar zit wel
voor
weer
anderhalf uur of twee uur.
Ja, en daar zit wel weer een moeilijkheid in. In de zin dat als je in het piekuur op aanvraag gaat rijden, dan heb je de kans dat het voertuig eigenlijk al wegrijdt bij de halte op het moment dat het niet volledig vol is. En dat mensen die er dan net aankwamen, dan langer staan te wachten. En dat je onbenutte capaciteit hebt in je systeem. Dus als je idealiter voor mensen wilt opereren, dan ga je eigenlijk in het piekuur kijken hoe je de volledige capaciteit die je biedt zoveel mogelijk benut. En dus op schema rijden. En dan ga je in de daluren ga je op aanvraag rijden. Zodat op het moment dat er geen vraag is, dat de voertuig gewoon stilstaat, je geen energie verspilt. Ja. En dan komt er iemand aan bij de halte en er staat daar daadwerkelijk een karretje te wachten.
En dan ga je rijden. Ja. Maar dat is dus totaal iets anders dan dat je afhankelijk bent van een dienstrooster van machinisten, chauffeurs, wat allemaal daaraan gerelateerd is. Dat is wat mij altijd heel erg, dat gaat gewoon uit van, daar is niet, ik ben niet tegen het personeel, helemaal niet, maar dat is een enorme factor in je uiteindelijke planning.
Ja, maar laten we ook eerlijk zijn, het is het minst ideale scenario wat je kunt hebben, want je bent in de ochtendspits ben je wel nodig om die bus te rijden.
Precies.
En na de ochtendspits is er geen vraag meer.
Maar er is geen hond die opkomt dagen voor een shift van anderhalf uur, die denkt, ja, dat gaat mijn baan niet zijn, daar kan Fredje Teven niet van leven.
Nee, die gebroken diensten zijn verschrikkelijk.
Even kijkend naar de toekomst toe. Van waar denk je eigenlijk van, jeetje, als je ziet hoeveel geld er omgaat in dat openbaar vervoer. Wat zijn regio's waarvan je echt zegt, jeetje, Mina, daar jeuken je handen. Vandaar wil ik graag starten. Ik denk zelf heel erg, maar ik ga het invullen. Kan niet laten. Ik bedoel, de infrastructuur van Almere. Dat jeetje, als je daar ziet hoe goed de businfrastructuur, zeg maar, aangelegd. Dus de nieuwe steden en ook het hoofddorp, gek gezegd. Dat is natuurlijk anders dan de ouderwetse Gouda's en de 17e eeuwse steden. Maar als je hoofddorp Almere, daar is de infrastructuur op bussen al ingericht. Dan moeten jouw handen toch jeuken als je dat soort steden ziet?
Ja, absoluut. Ik bedoel, daar kunnen we perfect uit de voeten. Ik denk dat je daarbij al focust op een specifiek segment van de markt. En dat is eigenlijk gemeenten. Waar wij zien van gemeenten zullen niet de early adopters zijn in normaliter. Capelle aan de IJssel.
Is dat een uitzondering?
Meteen de uitzondering erop, die bevestigde regel. Wij zien in eerste instantie, als je gaat kijken waar de markt nu al klaar is, is vliegvelden. Is ook heerlijk in de zin dat het meestal een semi-private of een private onderneming is.
Ja, die kunnen nemen sneller beslissingen.
Ja, en die hebben geweldige stromen aan mensen en parkeerplaatsen waarvan mensen naar terminals moeten.
Dus ja, Schiphol, niet Schiphol, P3, P5, P2.
Schiphol, Rotterdam, Lelystad, het nieuwe vliegveld, Eindhoven.
Maar zit je ook op Schiphol, ben je alweer verder? Zit je erin of ben je ermee bezig?
We hebben contacten met, ik zal niet zeggen elk vliegveld in Nederland of elk vliegveld in Europa. Maar laten we zo zeggen dat op onze prospectslist staan heel veel vliegvelden. Die kennen we heel goed. En dat is een marktsegment wat we ook actief benaderen. Daarnaast kijken we met name naar bedrijventerreinen. En bedrijventerreinen, met name ook, we hadden het al over Almere. Almere heeft bedrijventerreinen waar die busbanen naartoe lopen, waar je perfect op kan aanschakelen. Almere Poort. Hetzelfde geldt in Hoofddorp. Schitterend voorbeeld, de Beukenhorst die daar ligt.
Ja, dat nieuwe stuk wat helemaal gebouwd wordt.
Ja, daar hebben ze shuttlebusjes rijden namens de bedrijven van het station naar de bedrijven die te ver van het station af liggen. En bij de parkeerplaatsen die aan de buitenkant rijden, rijden shuttlebusjes terug naar de bedrijven die dicht bij het station liggen. Ja. Dus dat zijn schitterende mogelijkheden voor dat soort steden, maar met name gericht op de bedrijvenparken. En ik denk dat je daarna inderdaad langzaam maar zeker de gemeentes meer gaat zien komen.
Duidelijk. Bij mij is toch ook nog wel die hype. En dan ga ik het ook gewoon eerlijk zelf zeggen. De Vincent Evers. De goeroes allemaal op zelfrijdend. Ik weet niet hoeveel mensen. Ik was zelf in San Francisco. Daar sprak ik overigens met een hele interessante man. Maart Sierhuis. Die echt het onderzoek doet voor Nissan. En echt concreet gewoon de testen doet. En weet waar hij het over heeft. Maar heb jij niet zoiets van, jongen, wij staan met ons als Utrechts bedrijf met onze poten in de klei. En als je dat die hele hype hoort, wat denk je dan?
Ik vind de hype heerlijk en verschrikkelijk tegelijkertijd. Wat ik er heerlijk aan vind, is dat het zoveel aandacht oplevert. Waardoor je dus nu mensen krijgt die bij ons langskomen, naar Rivium kijken. En zeggen, hè, hoe kan dit al sinds 1999 rijden? Precies. Hoe kan ik het niet gezien hebben?
Ja, dus ik had hetzelfde.
Opeens staat Together helemaal op de kaart. Nou, daar worden wij natuurlijk ontzettend vrolijk van. Ja. Want wij komen nu overal aan tafel. De hype is verschrikkelijk vanuit het oogpunt dat er soms verwachtingen worden gecreëerd bij mensen die totaal nog niet kloppen met wat vandaag de dag kan. Dus dat zijn verwachtingen die misschien over 10 jaar of over 15 jaar, over 20 jaar ingevuld kunnen worden. Maar dat is wel het toekomstplaatje wat in de media in zijn algemeen beheerst. En waardoor er af en toe gewoon onrealistische vragen op je afkomen. En als ik dan kom met mijn verhaal met de poten uit de klei of in de klei. Ja. En ik moet zeggen van ja, maar dat gaat nog niet. Ja, dan word ik niet altijd meteen geloofd omdat zij eerst...
Omdat je net een Google filmpje hebt gezien of iets anders of alles kan en het is allemaal morgen en het kan.
Ja, laten we wel zijn. To Get There is niet Waymo. Waymo heeft wel een stukje meer uitstraling. Die hebben Google achter zich en die hebben een marketingbudget achter zich en die maken hele mooie filmpjes. En ik snap al dat mensen meer geneigd zijn om het grote bedrijf te geloven dan het kleine bedrijf. Ik denk wel dat de tijd ons heeft geleerd dat vaak de uitspraken die wij doen en de nuances die wij leggen op de langere termijn worden bevestigd. En dat we daardoor zien dat personen die we noemen wat 10 jaar geleden zijn tegengekomen en die toen afhaakten, nu bij ons terugkomen en zeggen van we willen toch nog wel even doorpraten, want het blijkt dat jullie gelijk hadden.
En dat voor een niet-techneut ben jij toch?
Ik ben absoluut een niet-techneut.
Maar dat is, ja, dat vind ik ook enorm. Je hebt gewoon in de praktijk geleerd.
Ik ben heel goed in napraten wat hele slimme mensen bij ons bij To Get There mij hebben geleerd.
Oh, wat mooi. Nou, ontzettend veel dank voor deze hele toelichting op wat jullie allemaal doen. En wat alle nieuwe plannen worden in Rivium en ook de kansen die je doet. Ik denk dat het voor mij ook inspirerend om een keer van mensen die er dagelijks mee bezig zijn. Dank voor je komst naar de studio.
Graag gedaan.
Luisteraars, dank voor het luisteren naar deze podcast. U kunt reageren op geert@geertkloppenburg.nl als u dat wil. Deze podcast is te beluisteren via BNR, via iTunes en via www.geertkloppenburg.nl. En graag tot een volgende keer en dank voor het luisteren. Jij, dank voor je komst.